de paardenpodcast, wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
Dus Engels rijgras, dat wil je eigenlijk gewoon niet in je paardenweide hebben. Dus, en omdat het ook nog eens heel erg competitief en concurrerend is, want het groeit als eerste. Als je dat gaat zaaien, ja, dan heb je over 3 jaar nog weer een helemaal 100% rijgrasweide eigenlijk terug. Dus je wilt eigenlijk juist die concurrentie verlagen en vooral andere grassoorten de kans geven om wel te gaan groeien.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Masterclass Paardenvoeding onder de loep is in volle gang. Maandag ging het over ruwvoer en hadden we een bonusgast die enorm veel weet van een gezonde bodem en optimale wei voor paarden. Wat moet je met ongewenste plantjes? Hoe krijg je meer diversiteit? En wat is funest voor je wei? Harmke Schrijver van Horse & Habitat geeft antwoord in aflevering 78.
Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
Harmke beantwoordde maandag een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp. En de opname van deze Q&A ga je nu beluisteren. En wil je de hele masterclass over voeding nog bijwonen? Dan kan dat. Meld je aan via de link in de beschrijving van deze aflevering, want video's blijven nog ongeveer een week beschikbaar. Harmke, zou jij je misschien even willen voorstellen voor wie jou nog niet kent?
Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Harmke Schrijver van het bedrijf Horse & Habitat. En ik geef huisvesting en weidebeheeradvies. En ik ben voornamelijk dan gespecialiseerd in het weidebeheer. Ik heb een veehouderijachtergrond, dus vanuit die hoek kom ik een beetje richting de weide en steeds meer naar de paardenwei.
En wie zijn dan voornamelijk de mensen die bij jou komen? Zijn dat de grote stalhouders of juist de mensen die, die net een stukje eigen land hebben bij hun huis bijvoorbeeld?
Ja, eigenlijk is dat voornamelijk. Mensen die voor het eerst een eigen weide in beheer krijgen of dat ze bijvoorbeeld een huurweide hebben. Die toch vragen hebben van, nou, hoe kan ik zo gezond mogelijk weide bieden voor mijn paarden en wat kan ik dan allemaal doen?
Nou, hartstikke tof. Als je zit te kijken en je hebt dus vragen aan Harmke over je bodembeheer of bodemonderhoud, weidebeheer of weideonderhoud, laat het even weten. Ik zal de vragen in de gaten houden. Ik weet dat er een klein beetje vertraging zit op de live, dus wij zien de vragen ietsje later binnenkomen dan dat jullie ze stellen. Maar ik zal de chat goed in de gaten houden. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar vragen die jij vast, echt ongetwijfeld, heel vaak hoort. En één daarvan is absoluut wat te doen met ongewenste plantjes.
Ja, wat zijn ongewenste planten? Want sommige mensen die bestempelen onkruid alles wat niet gerast is in hun weide. Maar ik zie ongewenste planten echt als planten die heel sterk overwoekerend zijn. Dus binnen no time zet je hele weiland ermee vol. Of die echt giftig zijn voor paarden. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Jacobs kruiskruid. Nou, in heel veel gevallen kun je met het optimaliseren van je bodemomstandigheden eigenlijk de leefomstandigheid voor die plant minder geschikt maken. En dan zal die verdwijnen op den duur. Sommige planten, zoals Jacobs kruiskruid, die groeien nou eenmaal op een goede paardenwei. Dus daar rest niet heel veel anders dan stug blijven uitsteken.
En je zei al van ja, je moet wat doen met de bodem eigenlijk. In een eerdere podcast met Eurofin zei hij ook van ja, eigenlijk zijn het signalen. Hè, dat er wat, als het gaat om de meeste planten, dat het signalen zijn dat er iets is met je wei. Kun je wat voorbeelden geven van sommige planten die een duidelijk signaal zijn van bepaalde... Ja. Waardes in je bodem?
Ja, kijk, je hebt sommige planten die groeien bijna overal goed. Gras, dat zegt niet zo heel erg veel. Maar sommige planten houden nou eenmaal van heel erg specifiek van een bepaald type bodem. Dus als je die ziet in een weiland, dan denk je, daar is vast wat mee aan de hand. En nou, bijvoorbeeld brandnetels. Brandnetels houden echt heel erg van heel veel stikstof. Dus waar zie je ze komen? Ah. Op die mestplekken langs de kant van je paddock of langs je track. Want daar blijft dan even wat mest liggen. Paardenmest is heel stikstofrijk, dus daar komen brandnetels omhoog. En je ziet bijvoorbeeld ook met boterbloem. Ja. Boterbloem is echt eentje die houdt heel erg van verdichte grond. Dat betekent eigenlijk te veel paarden, te veel zware machines op je bodem, waardoor het helemaal wordt, compact wordt, hard wordt en water erop blijft staan en wortels er niet meer goed erheen kunnen. Nou, een boterbloem is echt zo'n plant, die houdt ervan, die groeit daar graag. Dus als je die ziet komen, ja, dan... heeft het niet heel veel zin om die eruit te trekken, want dan staan ze er volgend jaar waarschijnlijk met nog veel meer als je niet iets doet aan die verdichting.
Ja, En is dat iets wat meteen optreedt of soms misschien op langere termijn? Ik zit heel even te denken aan onze eigen weide bijvoorbeeld. Als ik daarnaar kijk, die is in 2019 een poosje veel te intensief gebruikt door paarden die niet zo lekker waren. En in 2020 hebben we natuurlijk eigenlijk een heel slecht weide- en hooijaar gehad. Het was echt, het was continu een soort steppen. En dit jaar hadden we voor het eerst boterbloem staan.
Ja, nou, ik denk dat eigenlijk altijd weidebeheer een beetje geduldszaken is. Als je nu iets doet, zul je niet volgend jaar daar heel veel van merken. Maar het gaat zich in de komende 5 jaar, zeg maar, echt wel openbaren. En daarom is het ook zo lastig om de goede keuze te maken om iets goed te doen. Want je ziet direct resultaat daarvan. Dus geduld en volharding hoort er ook wel bij. En het kan dus inderdaad iets zeggen over de toestand nu, maar ook heel veel over wat er in het verleden is gebeurd.
Ja, precies. Oké. En sommige mensen adviseren natuurlijk ook om bijvoorbeeld gif te gebruiken, om te spuiten. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik probeer eigenlijk altijd uit te gaan van op een zo natuurlijk mogelijk de weide zichzelf te laten herstellen. En er zijn gewoon een aantal dingen waarvan je weet dat het bodemleven en de bodemstructuur bijvoorbeeld heel erg schaadt. En gif is er daar eentje van. Ontwormingsmiddelen is er ook eentje van. Die wil je eigenlijk niet op je weide krijgen. Het helemaal ploegen van je weide is ook iets wat gewoon... je kunt er iets mee goed maken. Maar op de lange termijn doet het niet heel veel goed voor je bodemleven en voor je bodem. Je bent eigenlijk dan nog weer drie bezig.
Ja, dus dat moet ook op een natuurlijke manier ontstaan eigenlijk weer. De lucht ertussen, om het maar zo te zeggen.
Ben je dan wat langer bezig en moet er wat meer arbeid in. Maar op de lange termijn heb je daar echt veel meer profijt van. Omdat je dan ook bezig bent met het probleem voorkomen. Zoals bij het uitsteken van Jacobs kruiskruid in plaats van doodspuiten. Als het goed is, je doet het op het goede moment. En je zorgt er daarna voor dat je grasmat mooi gesloten blijft, dan zal het jaar op jaar steeds minder worden.
Kijk, daar hebben we wat aan. Ja. En als het dan gaat om het verbeteren van de bodem, wat doe je daar dan mee? Is dat een kwestie van bemesten of moet er meer mee gebeuren?
Ja, dat ligt er eigenlijk heel erg aan hoe jouw bodem op dit moment is. Wat je wilt gaan doen. Ligt een beetje aan de start, zeg maar. En daar kun je dan het beste achter komen om een bodemmonster te laten steken. Dan weet je echt wat je hebt. En vanuit daar een plan te gaan maken voor de komende 4 jaar ongeveer met wat je doet. Nou, bemesting is altijd een belangrijk onderdeel van zorgen voor een goede bodem. Maar ook welke planten er groeien, of je grasmat mooi gesloten is. De pH is super belangrijk om goed te houden. Alles heeft samen invloed op de bodemkwaliteit.
Ja, en maakt het type mest dan ook nog uit?
Ja, zeker, zeker. Want je hebt mestsoorten die heel snel werkend zijn, zoals kunstmest en drijfmest. En die faciliteren dus ook hele snel groeiende grassen. Dat is Engels rijgras, de supersuikerrijke koeienvoer. Dus hoe meer je van dat soort mestsoorten gebruikt, hoe eerder je richting echt een rijgrasweide zal gaan. Terwijl als je mest gebruikt met heel veel organische stof erin, zo noemen we dat. Strodelen, andere bodembedekking, hooiresten. Dan heb je veel meer een natuurlijke voeding voor jouw bodemleven. En zul je zien dat ook meer die armere grassoorten daar goed op kunnen groeien.
Oké. Ik zie dat Samantha ook nog een vraag heeft over de bodem. Hoe kun je de verdichting van je weide aanpakken? Want omploegen is dan geen optie, begrijp ik.
Ja, nou ja, omploegen is eigenlijk iets wat ook je structuur echt helemaal kapot maakt. Want je gaat je bodemlagen helemaal keren, al je wormengangen gaan kapot. Dus het zal verdichting eventjes opheffen. Maar doordat je bodemstructuur kapot is, zul je ook heel snel weer verdichting hebben. Je kunt, als het echt heel erg is en je hebt een bepaalde laag erin die heel erg dicht is, bijvoorbeeld een leemlaag, dan zou je kunnen woelen. Dat kan zelfs grasland besparend. Maar eigenlijk is rust. Rust, rust, rust. Dus omweiden, strookbegrazing en tussendoor geen paarden erop. Dat is eigenlijk het enige wat echt op de lange termijn helpt tegen verdichting.
En als we het hebben over te veel paarden op te weinig grond. Laten we zeggen dat je paard... het verschilt natuurlijk nogal. Ja. Hè? De een heeft hem een uurtje op de wei en de ander 24-7. Stel dat je je paard inderdaad 24/7 op de wei hebt. Aan wat voor formaat moet je dan denken per paard?
Ja, dan zit je toch echt wel richting de hectare. En als je ook nog hooi wil gaan winnen, moet je eigenlijk al meer om in de winter nog wat te hebben.
Ja.
Maar ja, je ziet gewoon paarden die lopen best wel veel. Daarin vertrappen ze een gedeelte van het gras. Je wilt ze eigenlijk in een bepaalde periode van het jaar niet op het gras hebben, omdat het gras dan suikerrijk is. Dus je wilt echt pas gaan beweiden vanaf eind juni, juli. En dan eten ze gewoon heel snel heel veel. Dus als je dan wil door kunnen weiden, moet je genoeg stukken hebben om dat te kunnen doen. Dus ja, met de huidige dichtheid van paarden in Nederland zit je al heel snel aan dat je toch moet gaan beperken op een manier.
Ja, ja, inderdaad. Even kijken. Ik zie dat Tosca die vraagt, hoe bestrijd je dan distels? Als we er één uittrekken, komen er twee terug. Nou ja, één antwoord daarop is eigenlijk dat de meeste distels hartstikke goed voer zijn voor de paarden.
Ja, zolang het niet echt helemaal overwoekerend is, zal ik distels laten staan.
Ja.
En distels is ook weer een indicatorplant voor een hele rijke bodem. Dus ja, als je richting wat armer grasland gaat, dan zul je ook minder distels krijgen.
Even zien. Ja, Manuela heeft een goede vraag. Heb je tips voor het krijgen van goede compost voor de wei?
Ja, nou zeker. Compost is echt een van de beste mestsoorten die je kunt gebruiken. Omdat je naast dat je gebruik maakt van, of in ieder geval dan compost gemaakt van paardenmest. Er is even een dingetje over de meststoffenwet. Alles wat je mixt met mest is mest. Dus je moet het wel zien als paardenmest. Maar omdat je het verrijkt met takken, bladeren, hooiresten, nou alles wat je kunt vinden. Is dat echt een super mooie bodemverbeteraar. En ja, je kunt gewoon googlen eigenlijk hoe je compost kunt maken. Je kunt het op meerdere manieren maken. Het belangrijkste is dat je een zuurstofrijk proces wilt hebben. Dus dat je voldoende kleine hopen met zuurstof erin en in lagen werken. Dus dat je een laagje mest, laagje groen, laagje, dat je hem zo zeg maar opbouwt.
Ja.
Maar dat is echt een van de beste mestsoorten, absoluut.
En je benoemde net al even iets wat betreft wetgeving. Wat was dat ook
alweer? Ja, ja, ik ben inspecteur geweest voor de Voedsel- en Warenautoriteit op het gebied van meststoffen.
Okay.
Dus ik heb heel veel achtergrond in meststoffenwet. Maar voor de wet is alles wat je mengt met mest is volledig dierlijke mest. Er bestaat ook compost, maar dat is alleen groen materiaal. Er zit geen mest in.
Ja.
En dat betekent dat je je moet houden aan de regels voor mest. En dat betekent dus ook, mest, dat is een gemeentelijke regeling, is niet in alle gemeenten hetzelfde. Maar moet je eigenlijk altijd opslaan op een vloeistofdichte plaats. Voldoende weg van oppervlaktewater. En je mag maar in bepaalde periodes van het jaar het gebruiken. Je mag niet te veel gebruiken. Er zitten hele strenge regels aan de meststofgebruik.
Ja. Dus als je compost wil maken, dan is het ook echt nog wel gewoon goed opletten hoe en waar je dat doet. Je kan niet zomaar op je weiland een paar stroken compost aanleggen.
Ja, precies.
Zeg maar.
Ja, daar zou ik even wat informatie over inwinnen.
Ja, duidelijk. Emily vraagt nog naar zuring en Joli naar Canadese fijnstraal.
Ja.
En zeker die laatste, die zie ik dit jaar inderdaad ook echt exploderen.
Die zie ik ook heel veel nu. Canadese fijnstraal is wel leuk, want dat is er eentje, net zoals melde muur, die groeit heel goed op een wat omgewoelde of verstoorde grond. En wat je heel erg ziet dit jaar, is vorig jaar is een heel droog jaar geweest. Dus, en wat je in het jaar daarvoor ook. Dus je ziet dat er kale plekken zijn ontstaan in grasland, gewoon door de droogte. Het gras heeft niet goed kunnen groeien. Dit jaar zijn er dus pioniersplanten, zoals melde en fijnstraal, die denken, een kale plek, daar gaan wij lekker groeien. Dus als het goed is, als je de kale plekken voorkomt, dus een beetje gras bijzaaien op kale plekken, en het gaat vanzelf weer verdwijnen. Dus dat zijn echt, daar hoef je echt niet zorgen over te maken. Dat zijn echt die pioniers, maar die verdwijnen ook weer na een paar jaar. En zuring, dat is een zuurliefhebber. Vooral
De naam zegt het al.
Ja, precies. Dus de pH op orde houden. Echt een onderhoudsbekalking is echt noodzakelijk voor ongeveer elke weide in Nederland. Want ja, door zure regen, ook in bladeren zit heel veel zuur. Als je bijvoorbeeld zaagsel gebruikt in je stal en die mest, dan, daar zit ook zuur in, dan verzuurt je bodem. En dat heeft gewoon een heel groot effect op zowel de opname van mineralen als je bodemleven.
Ik zie ondertussen dat er nog veel meer mensen bij zijn gekomen in de live. Van harte welkom. Ik zie dat Harmke per ongeluk iets aanklikte en er even uit is, maar die komt zo absoluut terug. Als je er net in zit en je hebt vragen aan Harmke, dan laat het even weten in de chat. We gaan proberen om er zoveel mogelijk te beantwoorden in ongeveer een half uurtje tijd. Dus tot ongeveer 3:30. Dan ga ik even kijken of we Harmke alweer terug kunnen krijgen. Ja, daar komt ze alweer.
Ik deed niks.
Daar ben je weer. Nou, het was wel een timing, want ik ging net even aankondigen voor de nieuwe kijkers dat ze inderdaad vragen kwijt konden in de chat. Julia heeft wel een leuke. Waar heeft u zoveel geleerd over dit onderwerp?
Dat is gedeeltelijk liefhebberij. Want ik vind gewoon altijd al met paarden bezig en ik vind weiden altijd al interessant. Maar ik heb een behoorlijk aantal opleidingen gedaan. Ik heb dierverzorging gedaan, ik heb paraveterinaire, dus dierenartsassistenten gedaan. Ik heb HBO dieren- en veehouderij gedaan. Ik heb nog een docentenopleiding in groen onderwijs gedaan. En toen was ik inspecteur. Dus ja, ik heb gewoon mijn hele leven ben ik er al mee bezig en vind ik het gewoon super interessant.
Dan leer je vanzelf inderdaad van alles en nog wat als het je passie is, hè? Manuela die vraagt, en ik denk dat het gaat over het laten liggen van de mest op de wei. Ja. Mag dat wel in verband met de wetgeving op mest? En is het probleem dan de concentratie als je het gaat opslaan op een hoop?
Ja, het laten liggen op je weide mag. In principe gaat de wetgeving ervan uit dat het heel weinig bemestende waarde heeft. Want als je ziet, als je een paardenhoop hebt en je laat hem liggen, het gras eronder gaat dood, dat wordt geel. En langs de randen krijg je van dat omhoog schietende gras wat je paarden niet eten. En dat compenseert elkaar eigenlijk een beetje. Dus heeft een soort van bewustzijnde waarde van nul. Dus het poepen van dieren op je land. Dat is niet het opbrengen van mest. Als je het gaat slepen of inderdaad verdelen, eraf halen en weer erop gooien, dan ben je wel echt aan het bemesten. En het probleem is inderdaad vooral als je het op een hoop gooit. En er komt bijvoorbeeld regenwater bij, gaat al die stikstof en fosfaat uit die mest, gaat mee in dat water naar het grondwater. En daar krijg je stikstofuitspoeling en daar begint het probleem.
Aha, dus dat is ook de reden waarom het dus op beton moet liggen bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Ja, ja, oké, duidelijk. Marijke die heeft voor het eerst amaranthus op de track staan en niet in de wei. Moet je daar iets mee?
Ja. Alles wat op je strek staat, wordt waarschijnlijk kapot gelopen of helemaal kapot gegeten. Dat is natuurlijk niet echt een weide. Dus ja, wat moet je ermee? Dat is meer denk ik wat je er, of je dat zelf weg wil halen of niet, als het op je track groeit.
Ja, oké. Lucas heeft nog een vraag over zaaimengsels, want daar hebben we het nog niet eens over gehad natuurlijk. Ja. Hoe zit het met graszaadmengsels? Wat zaai je waar en wanneer? En hoe lang moet je dan wachten tot de paarden erop kunnen?
Ja, dat is eigenlijk een te ingewikkelde vraag om zo te kunnen beantwoorden. Want eigenlijk moet je altijd een mengsel kiezen wat is afgestemd op je bodem. Dat betekent dat als jij bijvoorbeeld op klei zit, dan sluiten daar andere planten goed bij aan dan als je bijvoorbeeld op een zandbodem zit. Dus laat je vooral voorlichten over een passend mengsel. Of doe dat op basis van een grondmonster. En kruiden zijn ook veel gevoeliger voor een bepaald type beheer of het goede moment van zaaien dan gras. Gras groeit meestal wel. Nou, dit is een hele goede periode om te zaaien. En in het voorjaar is ook wel een goede periode, als er maar een beetje regen nakomt. En hoe lang moet je dan wachten? Nou, als je nu zaait, zal ik het hele volgend jaar liever geen paarden erop doen. Of aan het eind van het jaar kort. Maar niet stand, zeg maar echt erop latend grazen. Want er is gewoon nog niet voldoende beworteling om dat plantje echt vast te houden. En omdat een paard graast met zijn tanden, trekt hij zo de hele wortel ermee uit. Dus ik zou echt wel een jaar rust geven. Dus echt even afzetten dat ze er niet op kunnen.
Ja, ja. Nou ja, dat zien we inderdaad ook met onze kersverse bloemenborder. Als ze erbij kunnen en ze trekken eraan, dan is gelijk de hele plant weg.
En het is heel lekker, die jonge plantjes. Ja,
ja. Zeker, nou ja, goed. In hun verdediging, we hebben ze dan ook wel gezaaid speciaal voor de paarden. Dus het is ze vergeven. Ja. Maar dat wordt wel weer opnieuw zaaien volgend jaar. Ja. ik zie soms wat vragen trouwens binnenkomen waar al een antwoord op gegeven is eerder in de Q&A. Die zullen we dan niet beantwoorden. Dus als jouw vraag niet beantwoord is, kijk hem dan achteraf, zodra de opname beschikbaar is, gewoon eventjes helemaal opnieuw op je gemak. als je daarna nog steeds vragen hebt aan Harmke, dan kun je dan natuurlijk even contacteren via de website. Ja. Horse en Habitat. Even kijken. Ja, als we dan nog even verder gaan inderdaad op de zaaimengsels. Want er is, zoals je al vertelde, best een groot verschil ook tussen bijvoorbeeld koeien, koeiengras, koeienweides en paardengras. Ja. En dus ook paardenmengsels voor het zaaien. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, tuurlijk.
Hoe bepaal je wat je nodig hebt?
Ja, ik zou persoonlijk nooit kiezen voor een mengsel waar Engels rijgras in zit. Want Engels rijgras, het is een veredelde grassoort. Het is niet een grassoort die van nature voorkomt, maar die is gewoon steeds maar weer veredeld op het zo snel mogelijk groeien, op goed tegen snel maaien en dan weer heel snel teruggroeien, want dat moet, want we halen 5 sneden van het land af, want dan wil je genoeg wintervoorraad hebben en zo energierijk mogelijk zijn. Daar is gewoon dat hele gras op gemaakt. En dat is perfect voor een hoogproducerende koe die net zoveel calorieën verbrandt als een marathonloper per dag, maar niet voor onze paarden die misschien een uurtje werken. Die gaan gewoon nooit die hoeveelheid calorieën verbranden en daarbij alle suikergevoelige problemen die er ook nog zijn. Dus Engels rijgras, dat wil je eigenlijk gewoon niet in je paardenweide hebben. Dus, en omdat het ook nog eens heel erg competitief en concurrerend is, want het groeit als eerste. Als je dat gaat zaaien, ja, dan heb je over 3 jaar nog weer een helemaal 100% rijgrasweide eigenlijk terug. Dus je wilt eigenlijk juist die concurrentie verlagen en vooral andere grassoorten de kans geven om wel te gaan groeien. Dat doe je deels door bemesting. En dan doe je deels door, inderdaad met zaaien kun je dat ondersteunen, dat proces.
Oké, dus het is eigenlijk echt de kunst om, als ik het even samenvat alvast, je bodem te analyseren zodat je weet wat het nodig heeft. Dan met bemesting of bekalking of lava of weet je, wat er dan ook nodig is, je bodem te verbeteren. Ja. En dan te zaaien met een mengsel wat daarbij past en bij je paard.
Ja, en in heel veel gevallen zal je bijvoorbeeld in eerste instantie kale plekken en dat soort dingen willen doorzaaien met gewoon een grasmengsel, omdat dat gewoon goed groeit op veel bodems. En ga je pas later aan de slag met kruiden, omdat die kruiden gevoeliger zijn voor bepaalde tekorten of overschotten of een pH. Weet je, dan kun je wel een kruidenmengsel gaan zaaien, maar het is gewoon heel erg zonde om honderden euro's aan een heel mooie kruidenmengsel te besteden, wat niet gaat opkomen, of maar voor deel. Dus meestal ga je pas later doorzaaien of zoiets met kruiden. Ja.
Dat wist ik niet. Interessant.
Ja.
En als we het dan tot slot nog even gaan hebben over het beweiden zelf. Ja. Heel vaak zie je, gelukkig begint daar wel steeds meer verandering in te komen, maar je ziet nog best wel vaak paarden op een heel kort gegeten wei. Hoe kun je, denk jij, de beweiding het beste aanpakken? Hoe kort mogen ze het eten? Moet je strookbegrazing doen? Moet je omweiden? Moet je... hoe zit
het? Nou, het beheer is, als je eenmaal een mooie weide hebt, is gewoon het beheer het belangrijkste om het daarna een mooie weide te houden. En ook voor de volgende jaren een mooie weide te houden. Er zijn inderdaad voor je bodem een aantal punten die heel belangrijk zijn. Dat is inderdaad die verdichting. Voorkom dat er te veel wordt gelopen. Voorkom dat het te kort wordt afgegraast. En te kort is 8 centimeter. Nou, paarden grazen het al heel snel daaronder af. En zeker als je... Ja, dat zou ik echt nooit aanraden. Haal alsjeblieft je mest uit het weiland. Maar als je mest in het weiland laat liggen, dan ga je ongelijke plukken zien. En dan gaan ze het kort alleen maar korter afgrazen. En daar waar mest heeft gelegen, komen ze gewoon niet meer. Dus optisch lijkt het dan alsof er nog wel wat staat. Maar dat gaan ze echt niet meer eten. Dus eigenlijk inderdaad stroopbegrazen of omweiden. Zodat je in de gaten kunt houden hoe kort het wordt. En ze op tijd naar het volgende stukje kunt doen. Zodat dat gras ook weer rust krijgt om weer voldoende door te groeien. Her te groeien eigenlijk. Maar hoe korter, en suikerrijker. Want het grasje krijgt gewoon stress van continu maar kort afgegraasd worden. En wil heel graag groeien en gaat veel suiker opslaan. Maar kan dat niet. En je krijgt zand, want het wordt ook te kort en ze gaan het er met de wortel uittrekken. Dus je krijgt ook eerder zandkoliek. Dus dat zijn al 2 redenen voor paardgezondheid waarom je het niet te kort wil laten worden. Dus daarom moet ik altijd zeggen, probeer strookbegrazing of omweiden toe te passen. Dat je het in vakken maakt of zo en ze daar een week laat staan en dan weer door. Zoiets moet je echt zelf ook kijken wat voor jouw locatie werkt, past, hoe je dat het beste in kunt richten.
Oké. En Emma vroeg wat omweiden is. Omweiden is eigenlijk een moeilijke term voor het gewoon in een andere wijze
zetten. Ja, precies. Je maakt kleinere stukjes van een heel groot vlak. En dan doe je ze elke keer. Wij hebben 9 stukken. Bijvoorbeeld 9 kleine vierkantjes. En ze staan ongeveer een week, 4 uur per dag staan ze op een stuk. En dan gaan ze naar het volgende. En dan krijgt de rest dus rust.
En je had het al over het op de weide laten als het genoeg heeft kunnen groeien. Dus eind juni bijvoorbeeld. Ja. Waar let je op voordat je denkt van nou, nu is het goed om de paarden erop te laten?
Ja, het is natuurlijk heel erg weersafhankelijk. Maar eigenlijk wil je dus inderdaad dat een gedeelte van het gras zich, en de kruiden al hebben kunnen bloeien. Zodat ze zich kunnen doorzaaien al voor het volgend jaar. Dat bespaart je gewoon heel veel kost in steeds maar nieuwe zaaimengsels kopen. Want als je ongeveer een derde van het gras tot eind juli zeg maar laat uitbloeien. En de kruiden, dan kan dat zichzelf uitzaaien. Houdt dat grasland zichzelf in stand. En de verhouding tussen blad, stengel en aar zeg maar, op het gras zegt heel veel over de voedingswaarde. Want hoe meer blad, hoe eiwitrijker, hoe stengeliger, hoe vezelrijker en aar erop is. Het suiker is ook verbruikt, want het komt in bloei. Dus eigenlijk wil je gewoon lang stengelig gras hebben voor je paarden. Dus dan laat je het langer groeien.
Tot wanneer kunnen ze dan op de wei blijven?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Engels rijgrasweides, die gaan snel omvallen. Omdat het gras niet zo goed lang kan worden. Dus dan zie je dat het de grond afsluit en gaat schimmelen. Dus die wil je misschien een keer tussendoor maaien als het je niet lukt om het op tijd te laten opeten. Maar als je wat meer de natuurgrassen hebt, die kunnen echt bij ons, want het echt op schouderhoogte dit jaar. En wij zijn nu nog pas weer begonnen aan een stukje voor het eerst bewijden. En als je genoeg hebt, zou je prima de winter over kunnen weiden. En dan stoppen ergens in februari, maart. Want dan begint het echt jonge, verse gras weer te groeien. Hou je ze dan een paar maanden eraf en zou je eigenlijk al wel in juni weer kunnen beginnen. Dus dan heb je echt maar 3-4 maanden dat het niet kan. Maar dat is echt totaal afhankelijk van hoeveel grond je hebt ten opzichte van het aantal paarden. En hoe je zelf ook wil dat ze per dag eten.
Oké. Okay. En Mike heeft nog een vraag over over de winter ingaan. Ja. Dus stel dat je paarden eraf moeten voor de winter. Zou je dan ook 8 centimeter aanraden en het dus niet korter laten eten voor ze ervan afgaan? En in aanvulling daarop dat het te lang laten worden ook niet goed zou zijn omwille van de sneeuw en regen dat het gras tegen de grond duwt. Ja. Het verstikken waar je het eigenlijk net ook over had.
Ja, nou inderdaad. Je wilt vooral niet dat die bodem helemaal verstikt wordt. Maar dat gebeurt echt pas als het zo lang of zo is en gaat liggen. Dus je hebt nog vrij veel marge. Het is een beetje een dingetje wat vroeger veel werd gezegd van het moet goed kort de winter in. Maar er wordt ook in de landbouw wordt er een beetje op van teruggekomen. Sowieso kruiden kunnen er niet zo goed tegen om kort de winter in te gaan. Die vatten snel kou. dus je wilt het eigenlijk boven die 8 centimeter hebben tot ongeveer 15 centimeter. Dat is een beetje max 20 misschien als je een beetje stevig gewas hebt. Dat is een beetje de ruimte waartussen je het wil hebben. En juist het wat langer de winter in laten gaan zorgt voor een minder onkruiddruk in het nieuwe voorjaar. Want dan is je grasmat mooi gesloten met planten die je daar wil hebben. En dan heeft onkruid minder kans om op te komen. Dus juist het iets langer de winter in laten gaan is dus boven 8 centimeter is aan te raden. Ja.
Helemaal duidelijk. Ik denk eigenlijk dat we bijna alle topics wat dit betreft wel besproken hebben. Als kijkers nou hem helemaal gekeken hebben of straks de opname gekeken hebben en nog vragen hebben of jou willen contacteren, waar kunnen ze dan zijn?
Ja, en mijn website is www.horseandhabitat.nl, gewoon en ertussen. En je kunt me ook mailen op info@horseandhabitat.nl. En voor iedereen die het echt heel interessant vindt, ik geef eigenlijk 2 keer per jaar cursus. Zowel een webinar als een live cursus. En dan praat ik hier de hele dag over. Inclusief alles over bemesting. Dus als je het leuk vindt, neem vooral even contact op. Ja.
Helemaal goed. Hartstikke bedankt voor het delen van jouw kennis hierover.
Ja, leuk. Leuk dat ik er mag zijn.
Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.